Voordat we beginnen aan de aflevering wil ik eerst even een nieuwtje met je delen. We zijn op New Business Radio gestart met een nieuw programma. In Your Next Step krijgen werkgevers de mogelijkheid om te vertellen hoe bijzonder leuk het is om bij hen te werken. Twee studiogasten vertellen over de visie, cultuur en kansen van jouw organisatie. Maar ook over het vakgebied, de ontwikkelingsmogelijkheden en de dagelijkse gang van zaken op het werk. Wil jij als werkgever ook te gast zijn in Your Next Step? Stuur ons dan even een mailtje naar info@newbusinessradio.nl. En nu snel naar de aflevering.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
De arbeidsmarkt is krap, vergrijzing slaat toe, andere businessmodellen, verduurzaming. Kortom, er wordt nogal wat gevraagd van de collega's in jouw organisaties. Andere skills, kennis, werkwijze, alles lijkt wel in beweging. Hoe zorg je ervoor dat je morgen en overmorgen de juiste kwaliteiten, kennis en hoeveelheid people power in huis hebt? Kortom, hoe zit het met jouw strategische personeelsplanning? Als jouw laatste vlootschouw, zoals we dat soms nog steeds noemen, 2 jaar geleden was, moet je je dan eigenlijk zorgen maken? Wat leren we van onderzoek en de praktijk? En waar kunnen we morgen beter mee stoppen? En waar moeten we absoluut mee beginnen? Deze aflevering van PeoplePower maken we samen met Tijdschrift voor HRM. En te gast zijn Gerard Evers, directeur van EuroHRM, een adviesbureau voor economisch personeelsadvies. En Bertolt Gerrits, hij is manager bij de VMI Groep. Fijn dat je luistert naar PeoplePower.
PeoplePower met Glenn van den Burg.
Gerard en Bertolt, wat leuk dat jullie er zijn. Maar beginnen bij de hamvraag, want ik heb het wel een beetje in de intro proberen natuurlijk op te rampen. Gerard, waarom is dat strategisch personeelsplanning juist nu in deze tijd zo van belang?
Ik denk dat strategische personeelsplanning eigenlijk in alle tijden van belang is. Niet alleen in tijden van hoge conjunctuur, maar ook bij laagconjunctuur. Het belang zit hem vooral in het kunnen vertalen van je businessstrategie naar je personeel toe. Je strategie staat voorop en het realiseren van die strategie is eigenlijk het uitgangspunt van personeelsplanning. En dat doe je door goed te kijken naar wat die strategie noodzakelijk maakt in termen van aantallen mensen die je nodig gaat hebben, kwaliteiten van mensen, de kosten die mensen mogen maken, de flexibiliteit om te kunnen op- en afschalen. Dat maakt onderdeel uit van je strategie. En je positionering als organisatie speelt erin natuurlijk ook een rol. Dus hoe ga je je werk verdelen in de toekomst en doe je dat op een operational excellence manier of op een customer intimacy manier of op een product leadership manier. Dat zijn allemaal kapstokjes die uit je strategie voorkomen en die dus heel belangrijk zijn om mee te nemen in je SPP.
Ja, en dan kan ik me voorstellen dat, dat je bijvoorbeeld bedacht hebt om van strategie te veranderen. Dat je denkt, ja, dat operational excellence, eigenlijk moeten we veel meer met die klantbeleving doen. Hè. Dat hoor je natuurlijk overal. De klant staat bij ons centraal. Nou, ik weet niet hoe vaak jullie nou merken dat het echt zo is. Hè. Dat valt toch vaak wel een beetje tegen. Maar als je die shift maakt, ja, dan moet je natuurlijk, dat betekent heel veel voor je mensen.
Zeker.
En, een beetje een gewetensvraag, Gerard. Ja. Komt HR, zeg maar, nadat de strategie besloten is? Of wordt HR betrokken bij die strategie? Want ik kan me ook voorstellen dat er een strategie gekozen wordt waarvan je als HR-specialist of HR-directeur zegt, ja jongens, maar die mensen hebben we helemaal niet. Ja, Weet je wel wat het betekent als we dit gaan doen?
Ja, zeker. Ja. Eigenlijk meest ideaal zou zijn natuurlijk dat HR ook als businesspartner mee zit aan tafel om over strategie te kunnen praten. De praktijk laat soms iets anders zien. Namelijk dat HR achteraf gezien wordt geïnformeerd over de uitkomsten.
Ja.
Ik zeg het wel eens
en dus met het probleem.
Ik zeg wel eens heel plat van de HR, zit je aan tafel of sta je op het menu? Hè? Dat is een beetje de keuze die je hebt.
Ja. En dat is een mooie, ja. Ja. Bertolt, hoe is dat bij jullie? Aan tafel of op het menu?
Op dit moment zit strategisch personeelstafel meer op het menu, denk ik.
Ja?
Dat zie ik ook wel eigenlijk bij mijn eigen aanleiding van strategisch personeelsplanning. Ja, op een gegeven moment vanuit een magazijn kom je toch steeds meer in de hoek van automatisering. Krijg je steeds meer digitalisering. We werken samen met third party logistics. Dus de hele wereld verandert. En eigenlijk is dat ook de aanleiding geweest van strategisch personeelsplanning. Je ziet gewoon de hele wereld verandert. Je hebt steeds meer andere mensen nodig. Andere type mensen nodig. En daar moet je op vooruit gaan. Dus je weet eigenlijk wel waar je heen gaat. Dus de strategie. Dus je hebt een ander type mens nodig. En daaruit volgt eigenlijk, dan moet HR... moet het organiseren en daar ga je dan strategisch personeelsplanning voor kiezen.
Ja,
Hey, want wat doen jullie bij VMI? Wat maken jullie?
Bij VMI maken wij machines met name voor de bandenbouwindustrie. Dus de machines voor de Michelin, voor de Bridgestone, et cetera. Okay. Ja, dus wij bouwen zelf geen banden, maar wij maken machines voor de bandenbouwindustrie.
Machine voor de banden. Ja. Jullie zijn de ASML van wat ASML is voor de chips. Of tenminste een deeltje ervan. Dat zijn jullie van de banden.
Ja, okay. Dat klopt helemaal. Ja.
En wat is dan de strategie waar jullie naartoe gaan, waardoor je door SPP zo belangrijk voor jullie is? Strategisch personeelsplanning hebben we kort in het af, want dat scheelt weer een hoop woorden.
Ja, hoogover zit je natuurlijk de hele transitie van de hele wereld van de smart manufacturing. Zit je in. Je zit in de strategie van de digitalisering, de big data zit je in. En dan zelf ben ik met name in de operations ben ik verantwoordelijk voor de start van sport van warehousing en zo. En dan zie je echt dat je de hele transitie wel ziet van ja, warehousing. Vroeger had je natuurlijk order pickers en tegenwoordig zie je daar natuurlijk, je ziet order pickers, zie je automatiseringslagen, je ziet Google Classes zie je daar komen. Je ziet zelfs order picken, voorraadtellingen met drones zie je komen. Dus je hebt daar gewoon een heel ander type mensen nodig. In plaats van gewoon een order picken, heb je mensen die met die tools kunnen omgaan.
Ja. Ja, die kunnen samenwerken eigenlijk met al die nieuwe technologieën. Ja. Ja, want volgens mij, dat is wel een van de dingen, tenminste die ik zelf altijd wel heel gaaf vind om te zien, dat dat beeld van een magazijn en mensen die daar met forklift-trucks rondrijden, dat zal er ongetwijfeld nog hier, zal dat ook nog bestaan. Ja. Maar er bestaat ook een hele andere kant daarvan. Ja. Schets dat eens even voor ons.
Ja, dat zie je heel duidelijk. Dat is ook echt de transitie waar wij middenin zitten. Je zag het inderdaad. Eerder had je inderdaad gewoon mensen met de heftruck en die met de hand een grijze bak aan het pikken waren. En tegenwoordig ga je daar echt naar complete geautomatiseerde magazijnen. We hebben zelfs externe magazijnen die volledig autonoom draaien. Daar breng je weer bepaalde materialen in. Dus je bent veel meer bezig met op welke plek leg ik materialen neer. Daar slimme modellen voor bedenken. Die systemen aansturen. Samenwerken met die robotisering. We werken ook samen met het automatische voertuig, AGV'tjes krijg je dan en zo. En daar moet je mee samenwerken. Ja, daar heb je natuurlijk een hele andere competentie heb je dan nodig dan een order picker. Want vroeger had je dus degene die het snelst en het beste een order kon pikken. Die mensen zag je. En je zoekt nu mensen die jou meenemen door die digitale transitie.
Ja, dat betekent nogal wat. Nou, dat gaan we allemaal meemaken vandaag. Want jij bent onze lijn naar de praktijkcase om te kijken van wat betekent dat nou eigenlijk. Gerard, want jij loopt bij veel organisaties rond en helpt ze ook bij die strategische personeelsplanningen.
Ja. Ja.
Hoe staat het ervoor bij de Nederlandse organisaties? Geef ze eens een rapportcijfer.
Nou, het wisselt. Het varieert sterk, moet ik zeggen. Je ziet het wel bij nogal wat organisaties waar een start is gemaakt. Maar eigenlijk zou je dat rapportcijfer willen baseren op het kunnen continueren van dat traject.
Oh.
Wat ik te vaak zie is dat SPP eenmalig wordt uitgewerkt, doorgezet. En vervolgens gaat het verstoffen en versloffen. Hm. Omdat ze daar geen follow-up aan kunnen geven.
Wat gek eigenlijk.
Ja. Ja,
het is alsof je een boekhouding begint en na een jaar denkt, nou ja, het hoeft niet meer.
Ja, dan komen er weer andere prioriteiten. En ik kan ook wel redelijk goed duiden waar dat aan ligt. Want heel vaak zie je dat het te veel een feestje is geweest vanuit HR alleen.
Aha.
En HR heeft weer andere prioriteiten of de lijn heeft weer andere prioriteiten. En dan gaat het al heel snel weer van de agenda af. Het heeft soms ook te maken met opzet en inrichting van SPP. Waardoor herkenbaarheid, herhaalbaarheid en draagvlak toch niet altijd optimaal zijn. En dan zie ik het in eerste aanleg goed gaan. Maar dan in tweede aanleg, een jaar, twee jaar later, zie je dat eigenlijk weer verdwenen.
Beetje
en dat
gek
vind ik,
eigenlijk,
dat vind
toch?
Ik wel een beetje jammer. Ja.
Je bent ook een beetje gek.
Ja.
Er is natuurlijk veel discussie over de term, hè, human resource management. Of dat nou eigenlijk wel een goede term is. Nou, je ziet op bij heel veel Amerikaanse bedrijven zie je het people and culture gaan heten. Nou, allemaal prima. Dat klinkt al veel gezelliger. Maar als je dan aan human resource management doet.
Ja,
en je houdt je strategisch personeelsplan niet bij. Dan weet je dus eigenlijk niet wat je voorraad is. Dan weet je niet wat de vraag in de toekomst is. Ja, wat ben je dan aan het managen?
Nee, en dan zie je inderdaad soms een te eenzijdige focus op alleen maar kwaliteiten. Hè, en waarbij dus kwantiteiten, aantallen eigenlijk niet meer relevant lijken. Omdat cijfers toch heel moeilijk te verzamelen zijn. En schattingen toch ook vaak maar heel beperkt geldig zijn. Dus de moeilijkheid, de complexiteit in de kwantiteit. Die is vaak ook wel een reden geweest om dan door te schieten naar een overaccentuering in termen van kwaliteit. En voor je het weet wordt SPP gereduceerd tot het denken en discussiëren over competenties.
Ja.
En kwaliteiten zijn ook belangrijk, dat geef ik ook altijd aan. Alleen je zult een goede combinatie moeten maken van en de verhalen aan de ene kant en de decimalen aan de andere kant.
De verhalen en de decimalen, dat is een mooie combinatie. Ja. Is het bij jullie een continu proces, Bertolt?
Het is ondertussen wel een continu proces aan het worden.
Okay.
Dat is een van de dingen die ik geleerd heb tijdens SPP. Natuurlijk heel enthousiast, dan begin je daarmee en dan denk je van goh, je leest hem 9 bouwblokken. Dan ga je er netjes doorheen en denk je goh, alle bouwblokken af. Dan denk je dan vanuit de operatie denk je, goh, die heb ik gehaald. En denk je, ja, en nu volgend jaar. En dan kom je erachter dat je hem nog een keer moet doen en nog een keer moet doen. En dan kom je erachter, ja, dit is een continu proces en dat moet je elk jaar opnieuw doen. Want je moet gewoon, net wat je zegt, je moet je voorraden, moet je actueel houden. Je moet je stok moet je goed houden. En je moet ook je hele personele bestand moet je gewoon up-to-date houden. Wil je gezond blijven draaien?
Ja. 9 blokken. Help mij eens even. Ik denk dat ik weet welk model het is. Maar er is een model voor volgens mij. Hè?
Ja, Gerard, die kan het model natuurlijk nog beter toelichten. Maar het heeft in elk geval mee te maken vanuit SPP. Ga je gewoon een stukje voorbereiding doen. Daarna de tijd ga je gewoon kijken naar je interne strategie. Naar je externe strategie. Van daaruit ga je ook kijken wat in de arbeidsmarkt gebeurt. En dat voeg je samen. En daarmee kijk je eigenlijk naar ja toch gewoon wat je nodig hebt. Naar zowel de stoelen die je nodig hebt. Dus wat heb ik eigenlijk nodig voor mijn bedrijf om te laten lopen? En daarna de tijd, ja, welke smoelen heb ik daarbij?
De stoelen en de smoelen.
Dus de stoelen en de smoelen. En dat is de samenvatting.
Ja, jullie zijn allebei wel van het rijmen. Ja, leuk, gezellig.
Ja, het moet leuk blijven vandaag. Hè?
Zeker. Ja. Nee, ik heb nu al pret. Ja. Ja, de stoelen en de smoelen. Mooi. De stoelen is wat heb je nodig en de smoelen is wie heb ik om erop te zetten. Ja. Oh ja, wat grappig. Ja, ik zie het gelijk voor me.
Ja, en als je dat dan goed voor elkaar hebt, dan met z'n 100%. En dan, ja, gekscherend hebben we dan zelfs binnen het magazijn met die jongens natuurlijk leuke voetbalstadion van gemaakt. En als die dan goed gevuld is, heb je alleen maar groene stoelen over.
Maar je hebt er letterlijk een voetbalstadion van gemaakt.
Want we moeten wel leuk blijven.
Wat grappig zeg. En maakt dat dan nog uit welk voetbalstadion? Of wordt het dan gevaarlijk?
Nou, dan wordt het gevaarlijk. Ja, ja.
Je hebt niet één bloedgroep. Nee.
Die discussie heb ik niet gevoerd binnen het team.
Dan maar gewoon was het Nederlands elftal. Ja. Ja. Die moedigt iedereen wel waarschijnlijk. Ja. Gerard, even het linkje ook naar de wetenschap. Ja. Valt er iets te zeggen over bedrijven die dit structureel aanpakken? Wat voor effect dat eigenlijk bij ze heeft?
Ja, als je gaat kijken naar toepassingen bij organisaties in Nederland en ook daarbuiten overigens. Ik heb ook heel veel praktijkervaring buiten de grens inmiddels mogen opdoen. Dan zie je wel dat het varieert al naar gelang de sector waarin men actief is en ook de grootte van de organisatie. Bij overheid of semi-overheid of not-for-profit organisaties in de zorg bijvoorbeeld. Dan zie je dat SPP net even weer wat anders wordt opgepikt dan bijvoorbeeld in de industrie of in een aantal andere takken van sport. Mm-hmm. In de profit sector. Wat je wel ziet is dat de acties die men dan vaak probeert in beeld te brengen, die zijn doorgaans ook bedoeld om preventief te kunnen werken. In de zin dat je eigenlijk bezig bent met het maken van voorspellingen en vervolgens je stinkende best doet om ze niet te laten uitkomen. Dat heet een self-denying prophecy. En dat betekent eigenlijk dat je het gedachtegoed erachter is ook dat als je verwacht dat er discrepanties gaan ontstaan, de gaps gaan ontstaan, dat die gaps altijd een prijskaartje hebben en dat het beter is om die gaps voor te zijn. Voorkomen is altijd beter dan achteraf genezen en pleisters plakken, brandjes blussen. Mm-hmm. Dus dan wil je eigenlijk ook al proberen preventief acties in gang te kunnen gaan zetten. En dat kan van alles zijn. En dat varieert dus inderdaad wel van organisatie naar organisatie, de mate van diepgang die daarin zit. Gemiddeld genomen, het rapportcijfer waar je me net om vroeg. Ik denk dat ik ik ben altijd een beetje zuinig. Dus een zeventje, zeg maar.
Even. Oh, dat vind ik nog best goed.
Ja, 6 tot 7.
Dat vooruit. vind ik nog best goed. Dat is geen onvoldoende.
Hè? Het is geen onvoldoende. Nee,
nou, maar tot zover deze.
Kan altijd beter. Het kan altijd beter. Ja.
Ik wil zeggen, tot zover deze aflevering. Nee, we gaan voor de 9 natuurlijk. Hè?
Ja, dus dat dacht ik wel.
We hebben nog te groeien. Waar ik het zo met jullie over wil hebben natuurlijk, is wat meer over dat onderzoek, wat er dan allemaal uitkomt. Waar we gelijk mee moeten stoppen. Dat doe ik tegenwoordig, vraag ik dat altijd, want we hebben het altijd over verbeteringen en dingen die er beter kunnen. Maar voordat je het weet, staat je agenda helemaal vol. Dus als je ergens mee stopt, scheelt weer tijd. Hè? Kun je dan weer besteden aan het andere, namelijk waar moet je morgen mee beginnen? Nou, dat hoor je allemaal zo.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Gerard Evers van EuroHRM en Bertolt Gerrits van de VME-groep zijn te gast. We praten over strategische personeelsplanning. Anders kom ik er niet uit. Met elkaar. Gerard, nog even naar dat onderzoek. Hè? Want daarvoor maken we deze aflevering natuurlijk ook samen met Tijdschrift voor HRM. Omdat die de prachtige link leggen tussen de wetenschap en de praktijk met het tijdschrift. Kun je nou zeggen dat er een soort wetenschappelijke basis is hoe je naar je mensen moet kijken om te kunnen voorspellen wat je in de toekomst, waar ze in de toekomst uit gaan komen? Want dat is natuurlijk, ja, uiteindelijk ga je dat doen. Je gaat naar je mensen kijken en denken, ja, dit is wat ik nu heb. dit is wat ik, je gaat bedenken wat je in de toekomst nodig hebt. En daar zit ongetwijfeld een discrepantie tussen. Dat kan bijna niet anders. En dan moet je gaan bedenken, ja, gaan die mensen die change kunnen maken? Kunnen ze die skills opdoen? Kunnen ze die verandering in mindset, kunnen ze die doorgaan? En dan moet je er een labeltje op gaan plakken.
Ja, dat klopt.
Dus wat vindt de wetenschap daarvan?
Wat vindt de wetenschap ervan? Nou, op zich een goede vraag. Ik ben zelf wetenschapper uiteraard een jaar of 30 meer dan dat gewerkt op universiteiten. Ook als hoogleraar op dit soort vraagstukken. En een van de medeoprichters van het tijdschrift voor HRM overigens. Kijk eens. Alweer een hele tijd geleden. Ja,
en nou dus, zit je gewoon hier.
En nou zit ik hier heerlijk als gast.
Het
is toch een mooi warm bed wat dat betreft.
Ja.
Nee, als het gaat om gewenste kwaliteiten van je personeel. Dan is de strategie ook daar weer natuurlijk het meest belangrijke kapstokje. Want die strategie is bepalend voor de kwaliteiten die je straks echt nodig gaat hebben. Heel vaak als je aan mensen vraagt, managers of HR, welke kwaliteiten belangrijk zijn. Dan weten ze er zo een stuk of 15 te bedenken.
Ja.
Maar ik zeg altijd van, welke zijn nou in de categorie nice to have en welke zijn in de categorie niet. En probeer dat laatste maar eens terug te brengen, te beperken tot zo'n 3 tot 4 urgente kwaliteiten. Die het verschil gaan maken.
Ja.
Nou, die moet je in beeld brengen. Die moet je goed kunnen valideren. Die moet je goed kunnen benoemen. Zodat iedereen hetzelfde heeft. Noem maar wat ondernemerschap. De een vult het zo en de ander vult het zo. En je hebt wel een eenduidige.
Klantvriendelijkheid is ook altijd mooi.
Ook prachtig. Maar dan moet je dus valideren. En vervolgens moet je dat ook kunnen kalibreren. Van wanneer is het dan goed en wanneer is het fout. Hè? Wanneer is het koud en wanneer is het warm. Dan moet je ook met elkaar eerst wat gevoel voor leren ontwikkelen. Hoe die meetlat eruit zou moeten zien. En dan ga je hem toepassen. En dat betekent natuurlijk.
Maar je zegt dus iets heel belangrijks. Want vaak is het natuurlijk zo dat er vast wel ergens een soort competentieboekje is. Waar alles netjes uitgeschreven staat. Ja. Maar dat zit vooral in een boekje of ergens op het internet. Dat leest natuurlijk niemand meer.
Klopt.
En die manager die gaat achter dat lijstje zitten. En die denkt, ondernemerschap. Ja, ik zeg, schaal van 1 tot 5. Een 4. Ja. En zo wordt het ingevuld. Maar ja, wat heeft hij in zijn hoofd?
Ja.
Dat is natuurlijk de vraag. En jij zegt, daar moet je scherp op zijn.
Ja.
Dat iedereen het over hetzelfde heeft.
Ja, je moet dezelfde definitie hebben. Dezelfde werkdefinitie aanhouden. Je moet elkaar daar ook regelmatig op durven bevragen. Heel vaak zie je dat managers dat natuurlijk toch vrij individueel gaan invullen. Maar eigenlijk wil ik dan een soort kruisbestuiving. Dat er altijd mee wordt gekeken. Of door HR of door een collega lijnmanager. Zodat er toch wat meer intersubjectiviteit gaat ontstaan.
Ja.
En wat je dan uiteindelijk gaat krijgen is natuurlijk ook. Afhankelijk van de type vlootschouw die je organiseert. Er zijn er in feite twee. Je hebt de 9-grid, en meer een Angelsaksische methode. En de H3P-methode. Het verschil zit hem in het gegeven dat die 9-grid maar 3 dimensies kent. Slecht, voldoende, goed. En de H3P heeft er 4. En dat betekent dat je bij die 9-grid wel in het midden kunt gaan zitten. Dat is altijd heel veilig.
Ja, daar zit
en bij die H3P kun je niet in het midden gaan zitten. Dus dan moet je echt wat meer scherpe
keuzes maken. En hoe heette de 4 dan?
Die zijn dan van goed voldoende, van slecht tot voldoende tot, ruim voldoende tot goed bijvoorbeeld.
Okay.
Dus een 4-puntschaal.
Ja.
En dat maakt het alweer een stuk lastiger om dat te operationaliseren. Want mensen zijn snel geneigd, managers, om iedereen zo'n beetje in het midden te sorteren.
Ja.
80% zit in het midden en 5%
is... Maar dan heeft het eigenlijk niet zoveel zin.
Dan heeft het heel weinig zin. Dus ik zie ook de toegevoegde waarde van die 9-grid daar veel minder in terugkeren. En dan is het beter om toch een wat uitvoeriger systeem te gaan hanteren.
Yeah.
En dan wordt het interessant, want dan kun je dus constateren dat een vlootschouw aangeeft waar zo ongeveer de verdeling van je personeel zit. En de volgende vraag is dan van, ben je daar tevreden mee? Dat kan natuurlijk, hè? Dan is het prima, dankjewel, gefeliciteerd.
Yeah.
Het kan ook zijn dat je zegt, ik moet de mensen anders gaan maken. En kan dat, want sommige kwaliteiten zijn natuurlijk niet genetisch bepaald, maar die zijn nog manipuleerbaar. Die kun je nog met opleiden of met trainen, kun je daar natuurlijk een hoop in doen.
Mm.
Dus je moet de mensen anders kunnen maken of je hebt soms toch andere mensen nodig. En dat is dan de conclusie die je aan die 9-grid of aan die vlootschouwen in algemene zin moet koppelen.
Ja. Yeah. En nou is de grote vraag die bij mij in mijn hoofd zit. Hè, want vlootschouw, het gaat natuurlijk uiteindelijk over de hele organisatie. Hè?
Ja.
Dus je bent bezig met de strategie van de organisatie. En je bent bezig met de gehele workforce van de organisatie.
Ja.
Maar je gaat wel iedereen op individuele basis in een vakje stoppen.
Ja.
Dus dat klinkt ook alsof iedereen gewoon een beoordeling krijgt.
Het is een soort van beoordeling.
Ja.
Het is niet een veroordeling, maar het is een momentopname die je maakt. Maar je doet het niet omdat die beoordelingen allemaal individueel in de personeelsdossiers terecht gaan komen. Het is ook niet een basis voor een vaststellingsovereenkomst of wat dan ook. Zo ver wil ik het niet laten gaan.
Nee.
Maar je hebt wel de individuele scores nodig om tot een soort collectieve inschatting te kunnen komen.
Ja, maar dat is de grap natuurlijk. Hè? Je doet een individuele score om tot een collectief te komen.
Ja.
En de vraag is natuurlijk, ik kan me voorstellen dat dat een veelgemaakte conclusie is. Sterker nog, ik weet van de organisatie, die gebruikt dat 9-grid.
Ja.
En die hebben per vakje een soort ontwikkelstrategie bedacht.
Ja.
Dus als jij in een vakje zit, dan krijg je een soort menu voorgeschoteld. Vanuit, dan hebben we dit voor je bedacht. Dat is leuk voor jullie.
Ja.
En dan denk ik, oei, misschien is dat dan wel weer een beetje te specifiek.
Nou, als het goed is, komen er acties uit voort. Die eigenlijk ook al in de reguliere beoordelingstrajecten ook al. Het zou heel raar zijn als een flowchart tot hele andere conclusies aanleiding zou geven. Dan de gemiddelde jaargesprekken dat zouden doen. Dan zou er iets niet goed zijn. Dan hebben de managers niet de goede accenten gelegd.
Ja. Herkenbaar voor jou, Bertolt. Deze dimensies, zeg maar. Hebben jullie dat ook gedaan?
Wij hebben dat ook gedaan, ja.
Ja?
Ja, zeker. Wij hebben ook gekozen voor de H3P. Ook bewust om de reden die Gerard zegt. Anders gaat iedereen in het veilige gouden midden zitten.
Ja.
Dan is iedereen wel redelijk. Dus dat hebben wij ook gedaan. Om dat ook toch wel zo objectief mogelijk te doen. Hebben we dat met allerlei managers samen gedaan. Dus niet Jan die mag Piet beoordelen en Piet die mag Klaas beoordelen. Gewoon met z'n allen gaan wij gezamenlijk.
En als
wij
dan iedereen heen gegaan.
Ja, en als wij dan met z'n drieën zeggen dat is een 4 of dat is een 6. Op die manier ga je dan samen beoordeling. En dan krijg je ook heel veel discussie. Is dat dan een 4 of een 6? Maar uiteindelijk ga je collectief de beoordeling bepalen op basis van de H3P-score. En op basis daarvan krijg je inzichten in je flootschaal.
Oké. En daarmee voorkom je ook dat je, nou ja, het kan alsnog natuurlijk zijn dat je alle drie hetzelfde vooroordeel of dezelfde blik hebt naar iemand. Ja. Maar je voorkomt in ieder geval dat er tussen zit dat iemand denkt, ja, vind ik een beetje een eikel.
Ja, je voorkomt inderdaad dat zegt Jan, ik mag hem niet, dus ik geef hem een slechte score. Dus dat houdt in elk geval uit. Ja. Je hebt het risico inderdaad dat iedereen misschien zegt van, nou, ik heb een vooroordeel. Maar op dat moment moet je misschien ook wel vragen of er wel een klik is tussen de persoon in kwestie en de bedrijfscultuur.
Ja.
En heb je misschien wel een andere reden om een gesprek te hebben. Dat je zegt van, nou ja, we passen niet zo goed bij elkaar. Dus dan is dat ook een reden. Als geen van je lijnmanagers ermee werken kan, dan is dat toch ook een zorgwekkende situatie.
Ja. Ja, en de vraag is dan, wat doe je er dan mee? Dus wat is dan heb je een overzicht van wie je hebt. En je weet ook waar je naartoe wil. Dat is een beetje de simpel gezegd wat je moet doen. Los van de arbeidsmarkt en alles wat er omheen zit.
Ja.
Hoe bepaal je dan wie welke ontwikkeling of met welke club, welke groep mensen, welke je ontwikkeling je moet doorgaan maken?
Ja, wat wij dus gedaan hebben in tegenstelling tot wat Gerard zegt, eigenlijk wel leuk hebben wij gezegd. Wij hebben uiteindelijk dus eerst iedereen die score gegeven. En uiteindelijk met mijn ploegbaas natuurlijk, dat was het leuke stuk. We vonden allemaal wel, ze wisten allemaal wel wie er wel en niet goed was. Het beste jongetje van de klas aanwijzen, dat is ook niet zo moeilijk. Maar in de afloop heb ik ook met mijn lijnmanagers allemaal gesproken. Ik zeg, oké, nu hebben we die scores. En die gaan we nu ook in de dialoog teruggeven aan de mensen.
Aan iedereen.
Dus hebben we die mensen één op één gewoon weer teruggegeven. Niet in de zin van functioneringsgesprek. Wij hebben deze 5 parameters hadden wij gepakt. 2 voor potentie en 3 voor functioneren. 5 scores, heel simpel. 4-puntschaal. Nou, die kregen de mensen zelf ook thuis. Vul hem zelf eens in. En dan gaan we gewoon het gesprek aan. Vonden mijn lijnmanagers overigens heel spannend. Want samen met mij die score geven, dat ging wel vrij goed. Ja. Daar hadden we wel een mening over. Om dat vervolgens terug te vertellen aan de mensen, dat daar hadden we nog wel wat koud watervrees.
Ja.
Maar er was uiteindelijk wel een superleuke dimensie. En daar heb je echt hele mooie gesprekken gekregen, waarbij je echt gewoon de persoonlijke ontwikkelingsplannen komen daaruit voort. Oh, maar ik wil wel meer die kant op en die kant op. En uiteindelijk zie je daar ook wel echt een trend in, dat je echt naar een duidelijk hoger niveau gaat. Met heel veel gesprekken die eigenlijk nooit gevoerd werden, worden dan wel gevoerd.
Ja. Dat was grappig, hè? Want we hebben het over strategische personeelsplanning, maar dit is eigenlijk, dit klinkt als leidinggeven.
Dit klinkt als leidinggeven.
Dit is toch gewoon leidinggeven. Dit is wat je moet doen. Als je wil leidinggeven, moet je tegen mensen zeggen, joh, hoe zie jij jezelf? En ik heb ook nog een mening over je. Laten we het daar eens over gaan hebben.
Ja.
Grappig hoe dat werkt.
Ja. En de mooiste is natuurlijk als je dat ook aan twee kanten kunt horen, zoals Bertolt dat ook beschrijft. Want heel vaak zie ik dat de lijnmanager op vrijdag wel wat durft te vinden, maar op maandag niet durft te zeggen. Dus dat verschil, dat hebben jullie wel geëlimineerd. Hè? Dat is nu wel een mooie rondgemaakt.
Ja.
Ja.
Laten we hem eens naar het strategisch niveau trekken. Want dit is natuurlijk prachtig dat je dit doet. Waar kom je dan achter? Dus je gaat iedereen scoren, maar je gaat ook kijken wat kunnen mensen. En nou, je hebt je net al even geschetst, Bertolt, dat jullie zitten in de magazijnomgeving waar jij verantwoordelijk voor bent. Daar zie je dat er heel veel technologische ontwikkelingen zijn. Dat het echt, het magazijn van over 5 of 10 jaar zal totaal anders zijn dan wat jullie gewend zijn geweest. Waar kom je dan strategisch gezien achter? met je mensen?
Ja, strategisch gezien. In begin is natuurlijk eerst de ontdekking van gedurende SPP. Om dan natuurlijk niet direct in die vlootschouw te duiken. Want de eerste keer dat je SPP noemt, dan komen natuurlijk de lijstjes wel aan van, nou, dit vind ik van de Pieters. De grootste ontdekking is eerst om daar eens uit te blijven. En te kijken van, goh, wat wil ik nou echt heen? En dan die ontdekking te doen van, over 5 jaar heb ik andere mensen nodig. En dan kom je eerst in hele basale conclusies van, goh, het beste jongetje van vandaag van de klas is misschien over 10 jaar niet meer het beste jongetje van de klas. En dat zijn de strategische keuzes die je wel gaat ontdekken. En dan ga je ook ontdekken, wat heb ik over 5 of 10 jaar nodig? En heb ik hele andere competenties nodig? En dat is wel, ja.
En dan schik je rot.
Nou ja, dan weet je dat je een uitdaging hebt. Dan praten we over uitdagingen.
Ja, maar je ligt er niet s'nachts wakker van.
Ik lig er niet s'nachts wakker van. Nee. Dus, en gelukkig ben je er tijdig genoeg aan begonnen. Dus dan heb je nu ook tijd.
En ja, was dat wel de conclusie? Want ik kan me ook voorstellen dat als je dit gaat doen en je gaat ermee beginnen, dat je denkt, holy shit, ik ben eigenlijk te laat. Ik had eigenlijk 5 jaar geleden moeten beginnen. Want er komen heel veel dingen op ons af waar we eigenlijk het komende jaar mee aan de slag moeten. Maar daar hebben we de mensen helemaal niet voor.
Nee, dat valt wel mee. Ik ben eigenlijk, maar dat komt ook voor vanuit 2018, 2019 zijn we begonnen met de strategie. Met een dream waar we heen willen met die stip op de horizon. En dat is dus eigenlijk, kom je daar ook wel achter. Je zet de stip heen en daar wil je dan heen. En dan op een gegeven moment denk je, ja, als ik daarheen wil, heb ik ook bepaalde mensen, bepaalde competenties. Ja. En ik heb ook wel heel vaak gezegd, eigenlijk zie je, SPP is eigenlijk nog wel weer de concretisering van je strategie. Want je kunt wel ergens heen willen, maar als ik rechtsaf wil, als mijn mensen allemaal niet rechtsaf kunnen omdat ze de competenties niet hebben, dan ga ik niet rechtsaf komen. Dus daar zie je eigenlijk wel dat SPP de concretisering van je strategie is. En van daaruit valt het ook heel mooi samen. En dus echt de strategie, die moet je bepalen. Welke richting wil ik heen? Welke competenties heb ik nodig? En van daaruit ga je verder. En dan ontdek je inderdaad dat je een gat hebt. Maar dat is ook logisch, want je slaat een andere richting in. Je slaat een nieuwe richting in. Dat zijn bewuste keuzes die je zelf maakt. En je weet ook dat dat tijd nodig heeft om daar te komen.
Ja. Dus
op die manier schrik je niet rot. Je hebt alleen goed inzichtelijk wat je moet doen.
Ja, dat grappige is Gerard. Ja. Hè? Want eigenlijk heeft Bertolt mij een beetje gecorrigeerd. Terwijl hij dat misschien niet bewust deed. Maar hij zegt eigenlijk van ja, die vlootschouw. Ja, dat snapt iedereen wel. Dat je dat één keer in de zoveel tijd moet doen. Het gevaar is juist dat je daar te snel naartoe gaat. Ja. Het begint eigenlijk, of sterker nog, het meeste werk zit misschien eigenlijk wel ergens anders.
Ja. Het meeste werk bij SPP zit hem eigenlijk vooral in het kunnen operationaliseren van je strategische keuzes.
Ja.
En dat heeft nogal wat consequenties. En dat zie je ook in de praktijk juist daar soms te kort door de bocht en te snel uitgevoerd worden. En soms is het zelfs zo bij organisaties als ik daar ben en ik vraag met hun en praat met hun over de strategie. Dat er dan ergens een soort mist ontstaat. Of een strategie. Ja, dat hebben we wel bedacht. Dat ligt ergens in de laag.
Ja, dat. Oh, dat was 2 jaar geleden. Toen waren we daar. Ja, dat was onwijs leuk. Daarna zijn we gaan bowlen.
Ja, precies. Hadden we die heidag gehad. Ja, dus we hebben nog wel iets van een SWOT-analyse liggen. Nou, kijk, als dat je houvast is, dan kun je met SPP beter even wachten. En eerst maar eens even gaan werken aan een goede strategie.
Oké. Dus zonder goede, duidelijke, heldere strategie heeft het niet zoveel zin om aan strategische personeelsplanning.
Nee, absoluut niet. Nee, want als je niet weet...
Want wat is je richting dan?
Mijn stelling is ook altijd, mijn tegeltjes waar je zet, als je niet weet waar je naartoe wilt, dan gaat elke weg er naartoe. Dus dan maakt het ook niet uit.
Nee, dan kun je gewoon eens goed iedereen gewoon het lekker hetzelfde laten doen als wat je aan het doen was.
Bijvoorbeeld. Ja.
Dan ben je enigszins stuurloos.
Ja, zeker. Ja. Ja.
Maar stel je voor dat hij er wel is.
Ja.
Wat ga je dan doen?
Nou, wat je dan eigenlijk gaat doen is dat je op basis van die strategische keuzes die je hebt, ga je kijken van hoe is dat in combinatie met de externe ontwikkelingen. Want je moet natuurlijk ook een lesje nederigheid inbouwen in SPP. Want je kunt wel van alles willen, maar je omgeving moet daar ook klaar voor zijn. En die moet daar ook mogelijkheden toe bieden. En dan bedoel ik je markt of je concurrentie of alle andere externe factoren.
Okay.
Die spelen daar ook een rol in mee. En die maken natuurlijk ook die strategie maakbaar of haalbaar. Of minder goed maakbaar en haalbaar.
Oké, maar grappig. Want jij begon te praten. Toen dacht ik, ja, je gaat natuurlijk eerst naar de... Ik denk, je gaat nu arbeidsmarkt zeggen. Nee, je gaat die strategie... Ga je de omgevingsfactoren überhaupt bekijken?
Ja.
Dus ook wat je concurrenten doen.
Natuurlijk, dat is heel belangrijk.
Okay.
Kijk, als ik bij een middelbare school kom en we gaan met SPP bezig, dan is het niet alleen maar de vraag welke kwaliteiten hebben onze docenten straks nodig. Die zijn natuurlijk ook relevant. Maar ook van hoeveel stoelen hebben we straks in de kantine? En dan ga je ook kijken naar hoe gaat je markt eruit zien? Hoe zit het nou met de demografische ontwikkelingen van leerlingenaantallen? Maar ook hoe zit het met de concurrentiekracht van andere scholen die ook in jouw markt opereren? En ja, dat heeft dus ook behoorlijke consequenties.
Maar je zou toch zeggen, Gerard, dat ze dat bij de ontwikkeling van de strategie hebben gedaan?
Dan zou je, meestal zou je hopen en verwachten dat het wel het geval is. Maar als je daar dus met een vergrootglas naar gaat kijken, dan zie je daar toch nog wel eens wat gaten.
Oké, en in het beste geval, stel jij die vragen, stellen jullie die vragen, jullie doen het allebei. En krijg je een prachtige analyse van de omgeving.
Ja.
Dan zeg je, nou, het staat hier allemaal in. En dan ga je het lezen en denk je, ja, al het werk is gedaan.
Ja. Nou. Ja, maar soms heeft het ook te maken met de materialisering van wat je strategie zou kunnen noemen. Ik wil het dan wel eens vergelijken in mijn workshops met het Nederlands voetbalelftal, waar we net al over spraken. Wat is nou missie en visie en doelstelling van Ronald Koeman? Dat is gewoon heel simpel wereldkampioen worden. Ja. Maar strategie is, spelen we met 5 verdedigers of spelen we met 5? Met andere woorden, strategie is niet wat je wil bereiken, maar hoe je het wil bereiken. En dat kwartje is nog niet altijd overal bij iedereen even duidelijk gevallen. Ja.
Ja. Oké. Dus in het kader van het Nederlands elftal zou je kunnen zeggen, we willen met 5 aanvallers gaan spelen. Nou, die hebben we niet eens volgens mij. Als je goed gaat tellen. De helft die we wel hebben.
5 goede bedoel je?
5 goede. Nee, dat is waar. Ja. We hebben 5 hele goede, die hebben we misschien nog niet eens. En als we ze wel hebben, dan zijn ze geblesseerd.
Ja.
Dus dat is misschien niet zo slim.
Nee. Nee, precies.
Voetbal, maar een metafoor werkt toch altijd goed.
Altijd mooi.
Ja, toch? Werkt altijd goed. Ja. Oké, dan hebben we dat gedaan. Omgevingsanalyse gedaan. Oké, nou prima. Die strategie was helemaal zo gek nog niet. En gezien de omgeving kunnen we dat best wel. Zou dit best wel eens een goede richting kunnen zijn? En dan?
En dan is de volgende vraag. Betekent dat nu dat wij gaan groeien in formatie? In ons gewenste team? En gaan de stoelen misschien toch een iets ander kleurtje krijgen? Ga je een andere verdeling van je werk vanwege je strategie.
Oké, dan krijg je dus je vertaling naar wat betekent dat voor het werk wat we aan het doen zijn.
Ja, en dan het liefst op functieniveau gespecificeerd. Ja,
ja. Ja. Ja, dus als die functies nog kloppen dan.
Ja, toch? Dat kan dus soms ook nog weer eens een keer een reden zijn om met SPP nog eens even heel goed te kijken naar je functiehuis in je organisatie.
Ja.
Want er zijn nogal wat functies die intussen inmiddels niet meer op die manier zullen worden zijn ingevuld.
Het gevaar lijkt me ook dat je. De conclusie kan ook zijn dat je ineens overal aan gaat schaven. De manier waarop je werkt, de manier waarop je georganiseerd bent, de structuur.
Zeker.
Hoe de functies heten, of je überhaupt wel in Nederland gevestigd moet zijn. Ja,
je kunt het heel complex maken als je wilt.
Hoe hebben jullie dat een beetje binnen de perken gehouden, Bertolt?
Nou, ik heb dat in elk geval binnen de perken proberen te houden. Door in elk geval te zeggen vanuit SPP, vanuit de bouwblok heb ik gezegd. Want ik wil per bouwblok maximaal 1 slide hebben. Dat is gewoon even pragmatisch. Er staat op de voorkant ook pragmatische strategische personeelsplanning. Nou, bij het woord pragmatisch was ik al verkocht.
Jij doet aan PSPP, doe jij?
Ja, ik doe PSPP.
Heel goed. Ja.
Dus ik denk maximaal 1 slide. Dan hebben we in elk geval een kader gesteld. Maar dat is natuurlijk wel de uitdaging. Want je komt heel veel tegen verkeerd in dat functienamen die niet bestaan. Salarishuizen waar misschien wel aan bijgeschaafd moet worden. Nieuwe stoelen die ontstaan inderdaad. Stoelen die in de toekomst gaan vervallen. Dus je komt best wel heel veel tegen. Dus ja, je probeert te kaderen op alles wat echt met personeel te maken heeft. En dan pak je ook eigenlijk weer de 4 elementen. Pak je dan weer met de kwaliteit, zeg maar. Dus dat is inderdaad met functieprofielen die je dan krijgt. De kwantiteit met het aantal stoelen die je dan krijgt. Ja, en dan de flexibiliteit. Dus welke stoelen zijn vast en zijn wellicht misschien schaalbare stoelen. Dus daar ga je naar kijken. Zo ga je de 4 elementen ga je weer langs.
Ja, mooi. Waar ik zit even bij mijn knoppen te kijken waar ik eigenlijk op moet gaan drukken. Maar ik ben erachter. Waar ik het... In het laatste blokje, want daar zijn we zo alweer bij aanbeland. Zo hard gaat het met jullie over wil hebben. Want we gaan natuurlijk niet het hele onderwerp in één uitzending doen. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Hè? Gerard die besteedt zijn hele leven er al aan. Stel je voor dat iemand denkt. Oh shit, wij hebben dit al of heel lang niet gedaan of nog nooit gedaan. Waar moet je morgen dan mee beginnen? En wat moet je ook niet doen? En dat hoor je zo.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
Met in de studio Gerard Evers, die aan het worstelen is met zijn koptelefoon. Ja, die laat hem maar, Gerard. Doe maar lekker zonder. Ja. Dat is ook prima. En Bertolt Gerrit, we hebben het over pragmatische... Ik vind hem al heel mooi. Ik heb ondertussen al 4 titels bedacht ondertussen. Dat is te veel. Pragmatische strategische personeelsplanning. En dat doen we door nu het praktisch en pragmatisch te gaan maken... Dus we gaan onze luisteraars fijn helpen. Die zijn dit aan het beluisteren. En die denken, hoe lang geleden was het eigenlijk ook alweer die vlootschouw? Nou, ik kan me eigenlijk niet meer heugen dat we het gedaan hebben. Oh ja, vorige keer, maar dat was eigenlijk de aanleiding van een reorganisatie. We moesten van mensen af, dus toen gingen we maar een vlootschouw doen. Stel je voor dat je hier aan wil gaan beginnen.
Dan begin ik bij Bertolt. Waar zou jij, hè, dus ik vraag jou om advies. Jij hebt het, jij zit er middenin. Mm-hmm. Ik heb wel tijd, maar niet zeeën van tijd. Waar begin ik? Dat is stap 1.
Ja, stap 1. Je begint natuurlijk gewoon met het model, de 9 bouwblokken lezen. En dan met name vanuit daar echt het model volgen. En dan wel begin gewoon met bouwblok 1. Dus duik niet meteen in die vlootschouw. Want als je daaraan begint, dan kom je halverwege erachter dat je toch de eerdere bouwblokken mist. Dus dat is net als Monopoly. Dan halverwege ze zeggen ze gaat terug naar start. Dus dat is gewoon heel vervelend. Ik heb het ook met andere afdelingen, met engineering en zo. Meerdere managers heb ik dat wel gesproken. En die hebben dat geprobeerd. En die komen later toch terug van, nou, ja, toch gelijk. Ik ben toch 3 keer terug in de start gegaan. Dus begin gewoon aan het begin. Ja. Kijk inderdaad eerst naar je eerste bouwblokken. En tweede denk ik ook met name, ja, toch weer het woordje pragmatisch. Blijf ook dicht bij jezelf. En per bouwblok kijk hoe jij het wil doen. En ik denk, de bouwblokken zijn leidend. Maar hoe je ze invult, er zijn meerdere opties. En je hebt sommige bouwblokken heb je ook 4 strategieën. Nou, ik heb ervoor gekozen om 1 van die 4 uit te werken. Want 4 is wel heel veel. En kies daarvoor wat passend is bij jou en jouw bedrijf en jouw team.
Ja, dus laat je ook niet overweldigen door de hoeveelheid die er is, moet ik je zeggen. En bouwblok 1, wat is bouwblok 1? Waar zou je starten?
Ja, bouwblok 1 is natuurlijk in het model voorbereiding en afbakening. Dus dat is eigenlijk gewoon verkennend. En dat is eigenlijk, pak je daar ook de sessie met een aantal gele briefjes van, goh, waar denk je dat vandaag de dag de pool om draait? Gaat het om kwaliteit of om kwantiteit of om kosten of om flexibiliteit? En in de toekomst. En begin daar gewoon met je team mee om puur als opwarmetje voor strategisch personeelsplanning van, goh, wat is vandaag de dag relevant? En vraag eens aan je team, wat denken jullie dat eigenlijk over 5 jaar relevant is? Okay. Gaat het dan nog steeds om het aantal mensen? Of zijn we dan al zover geautomatiseerd om de kwaliteit van mensen?
Oké, dus dan ga je niet helemaal de diepte in van wat het dan precies is. Maar gewoon even om globaal gevoel te krijgen van wat denk je dat de richting zou moeten
gevoel
zijn.
Gevoel krijgen, richting geven en ook het belang van SPP gaan adresseren. Ja. Van nee, dit gaan we niet doen omdat het alleen maar heel leuk is of omdat het moet. Maar gewoon het heeft echt toegevoegde waarde. Want we zien die transitie met z'n allen.
Ja. Ja, en je hebt ook een ding gezegd wat je niet moet doen. Je moet dus niet gelijk die vlootschouw gaan doen. Dus mensen komen later.
Mensen komen later. En dat is heel moeilijk voor iedereen.
Ja.
Dat is toch een grote uitdaging.
En daar moet je ze ook, want ik hoor je eigenlijk ook zeggen, daar moet je mensen ook bij weghouden. Want iedereen wil dat sprongetje steeds maken.
Iedereen wil telkens dat sprongetje halen en hou die gewoon even gewoon in je binnenzak. En dat sprongetje dat komt later. Dat is de fun factor voor velen. En die komt later echt wel.
Oké. Okay. Ja. Gerard, daar ben jij het ongetwijfeld roerend mee eens. Zeker. Mag ook niet hoor. Je mag ook zeggen, nou, dat is ongelooflijk stom. Ik zou het anders doen, maar dan hoor ik het vast van je. Waar morgen nog meer mee beginnen?
Nou, dat vaststellen van die sense of urgency, zoals ik het altijd noem, zoals Bertolt dat heeft uitgelegd. Dat is voor mij altijd...
Okay, waarom doe je het überhaupt?
Dus, ja, precies. Het is meer de Simon Sinek vraag van why.
Ja.
Wat gaat er dan mis als we niks doen? Nee, dat vind ik een hele. Als je daar geen goed antwoord op kunt geven, dan kun je beter wat anders gaan doen dan SPP.
Ja.
En het tweede, wat ik ook heel belangrijk vind, is dat SPP natuurlijk een breed aantal activiteiten kent. En dat wil zeggen dat SPP meer is dan alleen maar vlootschouwen. Ik vind het altijd jammer als het wordt gereduceerd tot vlootschouwen.
Ja.
Sterker nog, ik ben nu bezig met een SPP-traject waar helemaal geen vlootschouw aan te pas gaat komen.
Okay.
En dat hoeft ook niet erg te zijn. Omdat de organisatie zegt van wij verwachten op dat punt geen problemen. Wie ben ik om hun een probleem aan te praten als dat probleem niet als zodanig wordt ervaren. Dan heb je eigenlijk een meer kwantitatieve invulling van SPP. En dat kan natuurlijk ook prima zijn.
Okay.
Want het is maatwerk en elke organisatie heeft daar toch weer zijn eigen dynamiek in. Dus,
dan gaat het veel meer over hoeveel mensen hebben we in de toekomst nodig.
Ja.
En de mensen die we hebben, die zijn goed.
Nou ja,
het zijn de juiste mensen, die kunnen de juiste dingen. We hebben er al misschien in de toekomst meer nodig of minder, dat kan natuurlijk ook.
Dan is het veel meer een pragmatische, kwantitatieve vraag die je stelt. Ja.
Okay.
Ja. En soms gaat het ook wel eens over het verkennen van de toekomsten die denkbaar zijn. En dan wordt het alweer wat gecompliceerder. En dan ga je denken in termen van scenario-analyses en onzekerheden.
Ja.
Maar dat maakt het alweer een stuk spannender en ook een stuk complexer.
Nou, een van de dingen waar mensen natuurlijk nu heel erg druk met jullie ongetwijfeld ook Bertolt mee bezig zijn, is natuurlijk die arbeidsmarkt die krap is.
Ja.
Wat kun je mensen daar nog over meegeven? Want ik zie toch nog veel organisaties een beetje in de kramp van nog volhouden, er komt vast verlichting. Maar dat is natuurlijk anders dan dat je, als je strategisch gaat kijken, denkt er komt geen verlichting. Dan ga je andere dingen doen dan dat je denkt, ja nee, er komt straks wel weer ruimte. Het gaat straks wel hopelijk wat minder met de economie. Ja, dat is toch een beetje raar dat we dat denken.
Ja.
Maar dan komen er weer mensen vrij.
Ja, ja. En eigenlijk zit dat ook in mijn beleving in het eind van een SPP-traject als het gaat om oplossingsrichtingen. Want heel vaak wordt zeker ook vanuit HR gedacht dat alle heil en zegen moet komen van de arbeidsmarkt. Als er straks mensen weggaan vanwege pensionering of wat dan ook, dan moet de arbeidsmarkt daar weer een nieuw aanbod gaan proberen te creëren. Dan moeten we kijken naar de vijvers en naar de hengels die we hebben om die binnen te halen. Maar een deel van de oplossing kan wel gevonden worden op die externe arbeidsmarkt, maar een deel ook niet. En dat betekent ook dat je na moet blijven denken over slimmer organiseren en over automatiseren en eventueel aanpassen in je productie. En met name die component, die wat meer bedrijfskundige component, die moet eigenlijk ook in SPP wat meer cachet gaan krijgen.
Ja, misschien binnen HR überhaupt, zou ik zeggen.
Binnen HR überhaupt, ja.
Ja.
Ja. Nee, maar het heeft ook met de taakopvatting van HR te maken. En zeg maar de bril die daar wordt opgezet, ook bij SPP. Dat varieert nogal.
Ja.
Ik ken HR mensen die sterk bedrijfskundig en bedrijfsmatig kunnen denken en redeneren. Ik ken ook die eigenlijk alleen maar het competentiewoordenboek op de plank hebben staan. En HR eigenlijk invullen vanuit alleen maar de aanbodzijde. Ja.
Ja. Ja, wat gek is natuurlijk, we hebben het over de arbeidsmarkt, alsof het een markt is die als een markt functioneert. Dus als er veel vraag is, komt er vanzelf meer aanbod bij. Maar dat is natuurlijk niet echt zo.
Nee, de voorspellingen zijn natuurlijk, dat heeft het Sociaal Cultureel Planbureau afgelopen week nog weer zichtbaar gemaakt. De voorspellingen zijn natuurlijk dat die arbeidsmarkt behoorlijk krap blijft. Omdat zeg maar, het nieuwe aanbod wat zich aan zou gaan dienen, even los van migratie natuurlijk, dat blijft in Nederland buitengewoon beperkt. En ook zeg maar alle elasticiteit die zit in het aantal te werken uren. Dus de deeltijd plus varianten, die zijn we nu ook goed deels in beeld aan het brengen geweest. Maar daar verwacht ik eigenlijk ook heel weinig perspectief. Ik zie dat niet zo 1, 2, 3 gebeuren.
Nee.
Dus je zult op een slimmere manier moeten organiseren. En niet alle heil en zegen vanuit de arbeidsmarkt proberen op te roepen.
Ja. Ja. Ja, maar jij zegt eigenlijk, dit zit helemaal aan het einde van je strategische personeelsplanning. En dat je gaat bedenken, hoe dan? Hè?
Ja,
dus
precies.
Dat hoe dan zit helemaal aan het einde.
Ja,
dus daar niet beginnen.
Nee.
Maar daar niet beginnen.
Eerst het probleem en dan pas de oplossing.
Ja.
Dat lijkt mij toch wel het meest handige volgorde.
Ja. 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 Ik wil eigenlijk eindigen met jullie met een soort finale tip. Een soort wijsheid, Bertel, die jij hebt opgedaan tot nu toe. Hè? Want je zit er nog middenin, je bent natuurlijk nog nooit klaar. Dat is ook belangrijk. Maar een soort wijsheid naast de wijsheden die je al hebt gegeven. Je zegt van nou, dat wil ik mensen echt nog meegeven. Dat heb ik echt geleerd in die afgelopen tijd.
Een van de belangrijkste dingen denk ik toch ook is om het samen met je team te doen. Ik heb ook wel geleerd natuurlijk, kijk, als je SPP, als je het boek gewoon in de avonduren leest en je denkt nou 9 bouwblokken en ik ga zitten op mijn zolderkamer en ik vul die 9 in.
Huppakee.
Nou, dan ben je nog wel in een paar weken ben je nog wel klaar. Maar met name het draagvlak krijgen met je team, dat je het hele plan samenschrijft en de hele transitie samen doormaakt. Ik denk dat dat wel cruciaal is in het hele verhaal, want anders heb je wel een SPP liggen. Maar ja, dan wordt hij niet uitgerold en niet uitgevoerd. En ik denk dat dat wel mooi is dat je hem eigenlijk, want dat zie je ook in SPP. Je rit zeg maar van boven en naar beneden, bottom-up en top-down. Rit je eigenlijk alles aan elkaar, zowel de strategie als vanaf de vloer van uiteindelijk de medewerker op de vloer en het functioneren daarvan. Die twee rit je aan elkaar. En als je dat aan elkaar rit, dan krijg je denk ik de juiste stoel op de juiste smol. En ik denk dat dat uiteindelijk het resultaat is dat het duurzaam inzetbaar is. En dan fietst iedereen elke dag met een glimlach naar het werk en met een glimlach terug.
En dan hebben we allemaal people power. Nou ja, wat wil je nog meer in het leven?
Ja,
ja, geweldig. Mooi Bertel, dankjewel. Gerard, voor jou, nou ja, bij jou is het bijna onmogelijk om te vragen natuurlijk. Want er is zoveel wijsheid nog te geven. Omdat je al zo lang met het onderwerp bezig gaat. Maar nou één mooie wijsheid waarvan je zegt van nou, dat wil ik echt nog aan onze luisteraars meegeven.
Nou, een van de allerbelangrijkste en ook een van de grootste afbreukrisico's die ik ook vaak zie is draagvlak aan de top van de organisatie.
Oké. Okay.
En dat betekent eigenlijk ook zorg ervoor dat je goede ambassadeurs hebt en ook dat de top van je organisatie zich eenduidig uitspreekt over het belang van SPP en de regievoering daaromheen. Want anders verdwijnt het al heel snel weer van de radar en de focus van de lijnmanagers.
Ja. Ja. Oké, okay, en dat, dit vind ik altijd interessant, hè, want dan gaan we bij, nu komen we bij het prachtige woord commitment.
Ja.
En dat is iemand die dan zegt, ja hoor, ik vind het belangrijk. Hoe moeten ze dat doen zodat het echt werkt? En want heel vaak wordt er gezegd, ja hoor, ik vind het belangrijk. En al deze andere dingen vinden we ook belangrijk.
Ja, nou, het is een kwestie van tijd ook en prioriteit die je geeft. Ja.
Maar iemand, jij zegt dan, hè, de top is belangrijk. Wat is dan de rol die iemand uit die top moet spelen? Moet hij ook in het proces of moet hij, zo noemen we dan, op de zeepkist klimmen?
Hij moet af en toe op die zeepkist klimmen. Hij moet af en toe weer eens even zich laten zien en ook laten merken, ook aan de lijnmanagers op het decentrale niveau, hoe belangrijk wij het als top vinden dat we met een goed SPP bezig zijn en bezig blijven.
Ja. Ja.
Want dat is het referentiekader voor lijnmanagers doorgaans. Ja. Ja.
En ik hoor je eigenlijk ook zeggen, dat moet niet de HR-directeur zijn.
Nee. Want anders wordt het toch weer te snel gereduceerd tot het zoveelste feestje van HR. Ja.
Ja. Ja, en feestjes van de HR zijn altijd hartstikke leuk. Maar je moet wel zorgen dat je alleen de facilitator van het feestje bent. De dansvloer moet vol met allemaal leuke mensen zijn. Zeker van de weten, hele organisatie. Mooi. Nou, ja. En met dat mooie uitsmijter. Dank ik jullie zeer. Beiden, Gerard Evers van EuroHRM en Bertolt Gerrits van de VMI Groep. Dank jullie wel voor jullie inzichten en wijsheid. Jij natuurlijk, dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van People Power. Veel meer is te luisteren via onze website.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.